Hij wil nu het woord aan Benjamin geven.
Goedemorgen. Het is al even geleden dat ik hier geweest ben. Heel veel mensen kennen mij hier wel. Maar ik zie dat er ook heel veel gasten zijn. Dus toch even, ik ben Benjamin. Ik ben hier op zich niet zo gekend omdat ik een bekende Vlaming ben of zo. Maar omdat ik een jaar of 30 in deze gemeente heb gezeten. Dus vandaar. Jurgen belde nog voordat Marten er was met de vraag: zie jij dat zitten om te spreken de dag dat Marten opgedragen wordt? Ik heb daar heel even over nagedacht, maar ik was redelijk snel akkoord dat ik dat wilde doen. En ik had voor één keer ook eens onmiddellijk een idee. Nu, mijn probleem is dat ik een onmogelijk idee heb en ik hou er toch aan vast. Ik wil namelijk 4 verhalen vertellen. En ik heb communicatiewetenschappen gestudeerd en een van de dingen die u daar leren is: vertel niet te veel, want als mensen zo moeten luisteren, dan houdt de aandacht erop op. Ik ga mijn best doen om uw aandacht erbij te houden, voor zover dat ik dat kan doen. Ik daag u uit om dat ook te doen. Ik had het moeten weten, hè, Sarah. Maar ik had er niet op gerekend dat jullie met zoveel zouden zijn. Dus ik heb vanmorgen nog rap een paar blaadjes papier en een paar bikjes meegepakt. Veel te weinig. Als er mensen zijn die van zichzelf weten dat ze beter luisteren, als ze een beetje nota kunnen nemen en ze zijn snel, kunnen ze daar een blaadje papier pakken en een bikje of schrijf het in uw gsm op of wat dan ook. Hè. 4 verhalen. En de opdracht is vrij eenvoudig. Ik zou u willen vragen om de 4 verhalen te zoeken naar de overeenkomsten. Het is soms makkelijker om de verschillen te zoeken, maar ik vraag u om de overeenkomsten te zoeken, om de parallellen te zoeken. En ik zal straks iets vertellen over wat ik daarin zie, maar ik heb niet de pretentie om te zeggen dat ik dat allemaal begrijp. Dus je moogt gerust zelf verder nadenken. Je moogt meer parallellen zien dan die dat ik eruit haal. Je moogt ook verder denken. Ik ga niet heel de verhalen vertellen, want dan zitten we hier volgende week nog. Dus denk maar aan de stukken van de verhalen die je kent, maar die ik niet vertel. Of denk maar, tja, ik ken nog een verhaal waar dat ook in zit. Mag allemaal, pak het mee naar huis en doe er wat mee. Het eerste verhaal, en dan mag Klaartje al eens een keer klikken, gaat over Abraham en Sarah en Isaac. Wat moeten we weten over dat koppel? Het is een koppel, ze zijn getrouwd. Ze leefden 3.000-4.000 jaar geleden in het Midden-Oosten. Een klein beetje speciaal iets aan het huwelijk is dat ze dezelfde vader hebben. Ze hebben een andere moeder, maar dezelfde vader. Dus het is eigenlijk situatie half broer, half zus. De Bijbel zegt heel veel, hè, van Genesis 11 tot 22. En ik denk ook verder nog, wordt er van alles gezegd over dat koppel. Een van de dingen die gezegd wordt, is dat ze zeer rijk zijn. Heel veel goud, heel veel zilver, heel veel vee, het zijn nomaden. Ook heel wat mensen in dienst, rijk koppel. Het lijkt een fait divers, maar er wordt ook gezegd dat Sarah een bijzonder mooie vrouw is. In die mate bijzonder mooi dat ze tot 2 keer toe de aandacht trekt van een koning. De ene naam ontglipt mij, ik heb het niet opgeschreven. De andere is de farao van Egypte. 2 keer dat zij zo opvalt door haar uiterlijk, dat ze eigenlijk daar nog eens door in de problemen komt ook. Ziet er op zich niet zo'n slecht plaatje uit. Schoon koppel, rijk koppel. Er is 1 vleksje op dat verhaal. Sarah is niet vruchtbaar. Ik denk dat we dat wel allemaal iets van kunnen herkennen dat dat verdriet teweeg brengt. Ik denk dat iedereen wel iemand kent die daarmee gestreden heeft of strijdt. Dat is niet gemakkelijk. Op een goed moment neemt God Abraham apart en hij zegt hem: ik ga van u de stamvader maken van een heel groot volk. Ja, zegt Abraham, dan zit je toch een klein beetje iets vergeten. Het is te zeggen, ik heb nog niet eens een zoon om mijn gewone erfenis aan over te laten. Hoe kan ik dan ooit stamvader worden van een groot volk? En God geeft hem de belofte dat hem een zoon zal krijgen. Nu, ik heb niet per ongeluk dit prentje gekozen. Want je ziet hier een koppel grootouders of overgrootouders met een babytje staan. Maar zo is het niet gegaan. Ze hebben zo lang moeten wachten op dat kind dat alle hoop op dat kind eigenlijk verloren was. Het was niet meer mogelijk voor een menselijk lichaam om nog kinderen te krijgen. En God wacht zo lang om dan uiteindelijk op een heel wonderlijke manier toch dat kind te geven. En dat kind is Isaac. Je merkt, degenen die dat verhaal kennen, dat ik heel grote stukken overslaag. Maar ik doe dat bewust, want anders wordt het wel een beetje te veel. Ze hebben er enorm lang op moeten wachten. Maar dan komt dat kind. En dan moeten we nog eens klikken. Als je graag af en toe eens meeleest in een Bijbel, ik heb er een paar teksten in gestoken. Maar in Genesis 22, vers 1 en 2 staat er dan ineens het volgende. Enige tijd later stelde God Abraham op de proef. Abraham, zei hij. Ik luister, antwoordde Abraham. Roep je zoon, je enige van wie je zoveel houdt, Isaac, en ga met hem naar het gebied waarin de Moria ligt. Daar moet je hem offeren op een berg die ik je wijzen zal. Ik snap het nog altijd niet. Dus ik heb niet de pretentie dat ik u ga kunnen uitleggen wat dit exact wil zeggen. Maar daar zit toch iets vreed in. Jarenlang wachten op een kind. Dat kind is er. En wat zegt God? Ik wil nu dat je hem gaat offeren. Ik vind dat zo een gruwelijke gedachte. Een beetje verder leesde dan dat Isaac zelf het hout moet dragen voor het altaar dat ze gaan bouwen. Maar Abraham luistert naar wat God zegt. Hij gaat naar de juiste plaats, hij bouwt een altaar. Je leest zelfs dat hem de handen van zijn zoon bindt. En op het allerlaatste moment komt er een engel en die zegt stop. Ik heb het door. Je gaat ongelooflijk ver voor mij. En God stuurt een ram en dat rammetje wordt in de plaats van Isaac geofferd. Nu, er is iets mis met dit beeld. Ik weet niet of er iemand een idee heeft van wat er eigenlijk mis is met dit beeld. Ik heb dat heel bewust gekozen, dit, omdat het een redelijk gekende film gaat over het leven van Abraham. En zo stond het ook in mijn gedachten. Iemand een idee wat er mis is aan dit beeld?
Isaac is veel te jong.
Ik kan dat moeilijk inschatten, maar laat ons nu zeggen dat dat een manneke is van tussen de 8 en de 12 hier. Ik heb geen idee. De wetenschappers houden het tussen de 18 en de 36. En de Joden die gaan eerder in de richting van mijn leeftijd, een jaar of 30 ergens. En dat maakt voor mij een heel nieuw verhaal. Want ik las altijd, Abraham wordt op de proef gesteld, Abraham pakt Isaac mee. En ik zag die dan als zo'n grote, sterke man. Die pakt zijn zoontje op, zoals ik onze Josse kan oppakken en leg die ergens op. En als de Josse niet wil, dan duw ik eens. Voilà, en zo is dat gegaan. Nee, Abraham is meer dan 100 jaar en Isaac een jaar of 30. Allee, ik kan zijn dat ik ernaast zit, maar het is geen 8 jaar. Wat dat voor mij wil zeggen, is dat niet alleen Abraham gehoorzaam was. Als Isaac gezegd had, zeg pa, dan was dat nooit zo ver gekomen. Als die zijn handen gebonden zijn, dan is dat omdat hij zijn handen heeft gegeven. Een heel nieuw verhaal voor mij. Houd dat gewoon even vast. Voor degene die echt een goed geheugen hebben, lees die een tekst nog eens een keer. Want ook daarin zit eigenlijk een parallel met iets wat ik straks ga vertellen. Nu, uiteindelijk wordt Isaac de vader van, en we gaan voort, in een paar generaties later zitten we met 12 stammen en een behoorlijk groot volk Israël. de belofte die dat God gemaakt had aan Abraham, je wordt de stamvader, die komt uit. Verhaal nummer 1. Verhaal nummer 2. We zijn dus een aantal generaties verder. En het volk dat voortgekomen is uit Abraham en Isaac, dat is in Egypte terechtgekomen. In Israël was er een grote hongersnood. Ze zijn door omstandigheden in Egypte gekomen. Niet onbelangrijk. Is een achterkleinkind, denk ik, van Abraham. Is op dat moment Jozef. En dat is een politiek heel belangrijk figuur in Egypte. Er zit een heel volk daar. En dan staat er het volgende in Exodus 1. Ik lees er twee stukjes uit. Exodus 1, vanaf vers 8 tot 10. Er kwam in Egypte een nieuwe koning aan de macht. Een die Jozef niet gekend had. Hij zei tegen zijn volk, de Israëlieten zijn te sterk voor ons en te talrijk. Laten we verstandig handelen en voorkomen dat dit volk nog groter wordt. Een beetje verder. Bovendien gelastte de koning de Hebreeuwse vroedvrouwen, Sifra en Pua geheten, het volgende. Als u de Hebreeuwse vrouwen bij de bevalling helpt, let dan goed op het geslacht van het kind. Als het een jongen is, moet u hem doden. Is het een meisje, dan mag ze blijven leven. Het eerste verhaal vraagt God aan Abraham om zijn zoon te offeren. Het tweede verhaal beslist de farao om de kinderen te doden. Op welke manier? Door ze in de Nijl te gooien. Het spijt me, het is niet zo feel good eigenlijk. Maar ja, toch. Nu, ook dit beeld zal voor een heel aantal mensen wel gekend zijn. Komt uit The Prince of Egypt, een film van DreamWorks, denk ik, dat gemaakt. Er zijn heel wat koppels die kinderen krijgen, daar zitten jongetjes bij. En die vroedvrouwen doen niet wat hun opgedragen is, die laten die kindjes leven. En zo is er een manneke dat geboren wordt, Mozes. Ik denk niet dat hem in het begin echt Mozes zal geheten hebben, maar zwart. Wij kennen hem als Mozes. In de eerste 3 maanden van zijn leven kunnen ze die wat verborgen houden. Maar na 3 maanden wordt hem wat te luid. Ook hij werd te luid. Marten is niet alleen luid. En ja, dat is niet meer houdbaar. Ze weten, als we dit volhouden, gaat dat kind gevonden worden en smijten ze dat in de Nijl. En ik denk dat het verhaal wel gekend is. Zijn moeder maakt een mandje en ze zetten hem op de Nijl. En een beetje verder. Het is precies alsof het gemaakt is met de film in gedachten. Een beetje verder staat nota bene de dochter van de farao in diezelfde Nijl en die haalt dat kindje eruit. Het gaat nog verder, het sprookjesgehalte, want je ziet op de achtergrond, een broerje en een zusje zal het zijn, maar het zusje is gevolgd. En Miriam, ja, dat kindje wordt uit de Nijl gehaald, een boeleke van 3 maanden, er was denk ik nog geen flessenvoeding. Dus die stelt voor, ik ken wel een vrouw dat kindje kan zogen, natuurlijk haar eigen moeder, de echte moeder van Mozes. En op die manier gaat dat kind terug mee naar zijn eigen moeder. Waarom dat beeld? Ook dat beeld dat geeft weer zo'n beetje een warm gevoel daarbij. Het is echt zo'n sprookje en alles eindigt dan heel goed. Maar ik wil eens even een parallelletje trekken zelf. We hebben er juist Marten hier gezien. Ik vind dat een goed voorbeeld. De leeftijd zit er niet ver naast. Wij hebben hier in Antwerpen, het is niet ver, de Schelde. Wie van jullie die vader of moeder is, zou het in zijn hoofd halen om een babytje van 3 maanden in een mandje op de Schelde te leggen? Met die wetenschap dat er hier geen nijlpaarden en krokodillen zitten. En ik denk in de Nijl wel. Ik weet nu niet juist waar in de Nijl dat was, maar zwart. We hebben daar zo'n beeld van ja, die moeder die deed dat en die wist dan dat dat kindje wel uit de Nijl gehaald ging worden en dat die dan een groot en belangrijke mens zou worden in de Bijbel. Maar ik denk dat hij dat niet wist. Ik denk dat hij het gewoon niet aankon om te weten, als ze hem strak vinden, komen er hier, weet ik het, soldaten aan, die pakken mijn kind en die gooien dat voor mijn ogen in de Nijl. Maar je weet met nog andere gevolgen, omdat dat al niet vroeger gebeurd is. Beetje met de moeder wanhoop, denk ik, dat zij dat kind in de Nijl heeft gezet. Maar het wordt er wel uitgehaald. Wij zien ook in die prinses, hè, daar zien wij, er zijn wat schilderijen van, en dan zie je zo een jonge, mooie vrouw. Ik heb eens wat rondgelezen en ze denken dat ze weten welke Egyptische koningin of prinses dat geweest is. En als ze juist zijn, was ze een jaar of 7 op het moment dat ze Mozes uit de Nijl heeft gehaald. Toch allemaal bizarre verhalen als je ze zo leest. De mama van Mozes mag dus nog een tijd voor hem zorgen. We weten niet exact hoe lang, maar er wordt vanuit gegaan minstens 3 jaar. Het kan 4, 5, 6 jaar geweest zijn. En dan, Modi's klikkenklaartje, komt het volgende moment. Want toen het kind groot genoeg was, bracht ze, dat is de mama, het naar de dochter van de farao. Deze nam het kind aan als haar eigen zoon. Ze noemden hem Mozes, want, zei ze, ik heb hem uit het water gehaald. En ik heb een stukje uit een schilderij gepakt. Omdat je hier een manneke ziet en de mama is zijn handje vast. En die mama moet een handje geven in de handen van die prinses. Hoe oud was die? Die was misschien maar 14 of 15 jaar. Dat kan zijn dat dat niet helemaal klopt, maar dat is een hypothese dat je redelijk wat tegenkomt. Aan het hof van de farao, die besliste dat alle jongetjes in de Nijl gegooid moesten worden. Dat was, we maken er zo'n prinsenverhaaltje van. En toen werd Mozes een prins, die gelukkig was aan het hof. Maar we moeten eens even aan Jochebed, dat is de naam van zijn moeder, denken. We moeten er eens even bij stilstaan wat die hem moeten doen, dat manneke gaan afgeven. Het is uiteindelijk Mozes die een hele opleiding krijgt in Egypte en die dan, als hij een heel stuk ouder is, dat volk terug kan wegleiden uit Egypte weg. Wordt een hele belangrijke figuur in de Bijbel, maar wat een start. Ik denk dan ook aan dat kind, die is oud genoeg om dat te beseffen. Hè. Die heeft er een band met zijn ouders, met zijn zus, en die moet dan ineens een heel andere cultuur in. Volgende verhaal. Hanna en Samuel. Het is weer een beetje een bizar verhaal, want Hanna is een vrouw die is getrouwd met Elkana. Maar Elkana is ook nog met een andere vrouw getrouwd. En zoek de parallel, Hanna is niet vruchtbaar. De andere vrouw van Elkana is wel vruchtbaar en die lacht Hanna uit. Tot het enorm, enorm grote verdriet van Hanna. Bij wijze van... Het lijkt anekdotisch, dacht ik eerst, maar ik geloof niet dat het anekdotisch is. Haar man, die zegt op een bepaald moment, ze eet niet meer. Je zou zeggen, ze is depressief. En haar man gaat haar op, vrolijken, door te zeggen, allee Hanna, ik zie u toch graag. Ben ik niet meer waard dan 10 zonen? Hanna antwoordt daar niet op. Ze gaat naar de tempel en ze biedt dit. Heer van de hemelse machten, ik smeek u, heb toch oog voor mijn ellende. Denk aan mij, uw dienares, vergeet mij niet. Schenk mij een zoon, dan schenk ik hem voor zijn hele leven aan u. Nooit zal zijn haar worden afgeschoren. Dat vraagt ze. Als ze dat aan het bidden is, dan is daar een hoge priester in de buurt die het tafereel zo raar vindt dat hem toch eens gaat kijken. Elise. En hij denkt, het ziet er blijkbaar zo raar uit dat hij denkt dat ze dronken is. Dat blijkt niet te zijn. En als hij het hele verhaal hoort, dan zegt hij, volgend jaar heb jij een kind. En effectief, het jaar daarna, wordt Samuel geboren. Elkana, die man, die herinnert Hanna eraan van, ja, maar jij had gezegd, als dat zou gebeuren, dat je die zoon terug zou geven. En Hanna zegt, ja, dat is waar, maar ik ga hem eerst zogen. Zoek de parallel. Gedurende, we weten weer niet hoe lang, 1 jaar of 3, 4, 5, 6, zorgt Hanna voor haar eigen kind. Maar dan gaat ze hem naar de tempel brengen naar Eli. Weer niet toevallig dit prentje. Je gaat heel veel schilderijen vinden waar die zo geschilderd zijn, ik denk dan in een periode dat de geestelijken nogal belangrijk waren. En wat zie je dan? Je ziet Eli op een hele grote troon zitten en Hanna ligt plat op haar buik daarvoor, zo heel nederig. Maar ik vind dit wel een krachtig beeld, want hier zie je Eli op de achtergrond staan. Die is precies ook niet heel blij van dit tafereel. En van voor zie je een moeder die afscheid moet nemen van dat kind. Ik vind dat opnieuw een niet te begrijpen verhaal. Maar ze doet dat wel, ze neemt er afscheid van. En Samuel gaat in de tempel en wordt opgeleid. En uiteindelijk wordt Samuel een profeet. Geestelijk een heel belangrijke mens, maar ook politiek. Het is Samuel die de eerste koningen gaat aanstellen. Die tegen de koningen gaat zeggen wat ze wel en niet moeten doen. Maar wat een start. Verhaal nummer 4. Ik denk dat je dat allemaal wel kent. Een jonge vrouw krijgt bezoek van een engel. En krijgt te horen dat ze moeder zal worden. En dan weten we hoe het verder gaat. Jezus wordt geboren, niet in de meest prinselijke omstandigheden. Ik ga toch de anekdote nog vertellen. Zoek de parallel. Er is ergens één evangelie waarin dat verteld wordt dat als Jezus nog heel klein is, we weten niet juist hoe, maar tussen de 0 en de 2 jaar ergens, komt Herodes te weten dat er bij de Joden een koning geboren zou zijn. En die neemt de beslissing om alle jongetjes te laten vermoorden. En naar waar vluchten de ouders van Jezus? Naar Egypte. Mozes zat ook in Egypte. En ik heb het niet gezegd, maar Abraham en Sarah die zijn ook naar Egypte gevlucht. Er zit toch weer zoiets dat in dat altijd terugkomt. Ik word ertoe aangetrokken om verder te vertellen over het leven van Jezus, maar ik sla een heel groot stuk over. En dan moeten we naar de volgende gaan. Tot dit stuk. En hier ga ik onmiddellijk de parallel uitleggen. Want vlak voordat Jezus sterft, moet hem zelf het hout de berg opsleuren, waarop het hem uiteindelijk geofferd zal worden. Vlak voordat Jezus gekruisigd wordt, moet hem zelf dat kruis naar boven dragen. En ik heb er juist niet toevallig er nog even tussen gegooid dat Isaac zelf het hout moest dragen voor het offer dat hem ging brengen. Ik heb er juist ook niet toevallig gezegd dat ik denk dat Isaac een jaar of 30 was, want Jezus was 33 op het moment dat dit gebeurde. Ik heb er juist ook niet toevallig gezegd dat als Isaac 30 is, dat hij dan in staat was geweest om te zeggen, ik doe dit niet. De gedeelten in de Bijbel, vlak hiervoor doet Jezus de meest onwaarschijnlijke wonderen. Als er iemand in staat was geweest om te zeggen, we gaan dit niet doen, Jezus had dit kunnen tegenhouden, maar hij doet dat niet. Ze lachen Jezus op het kruis zelfs nog uit en ze zeggen, komt er dan af als je kunt? En wel, ik geloof, als Jezus dat gewild had, hem er was afgekomen, maar hij wilde niet. Isaac was gehoorzaam, en wel, dat was maar een beeld van wat er zou komen, van Jezus die zou komen. Maar hier is ook een vader in het verhaal. En dan heb ik het over God zelf. Abraham was gehoorzaam. Die is met zijn zoon naar boven gegaan en die was bereid om zijn zoon te offeren. Maar uiteindelijk moest het niet. God zelf is mee naar boven gegaan en is gehoorzaam geweest. Dat is misschien een moeilijke omschrijving, maar God zelf is daar als vader heel diep gegaan. 4 verhalen. En wellicht nogal veel om te behappen. Laat dat maar bezinken. Maar ik ga een paar gedachten nog meegeven. Een paar gedachten die dat ik al had. Ene parallel die ik zie is het verlangen naar een kind. Je ziet dat heel duidelijk bij Sarah. En niet alleen bij de Sarah die wij kennen, maar ook bij de Sarah in de Bijbel. Dat verlangen naar een kind. En ook bij Hanna. Echt dat je zo graag een kind willen. En je zou bij Sarah kunnen zeggen dat God had kunnen antwoorden, zeg, wat moeten we nu nog meer hebben? Je bent zo rijk als dat maar zijn kan. Je hebt alles. Oké, je hebt geen kinderen. Wees nu eens tevreden met wat je hebt. Dat zegt God niet. Bij Hanna zegt God ook niet van, allee, uw man heeft toch gelijk. Zijn u eens tevreden met uw man? Dat zegt hem niet. Nee, twee keren gaat God dat precies in mee in dat verlangen. En ik heb eigenlijk zelf geen idee waarom dat wij kinderen willen. Maar ik stel vast dat bijna iedereen die ik ken een kinderwens heeft. Als dat niet lukt, zie je daar ook heel vaak heel veel verdriet bij. Het zijn echt maar een paar uitzonderingen van mensen die ik eens heb horen zeggen, kinderen, dat is echt niks voor mij. Maar ik weet niet waarom wij dat verlangen hebben. Ik geloof dat dat iets is wat God in ons heeft gelegd. Maar ik denk wel dat dat iets heel belangrijk is. Want ik kan me zo voorstellen, Frank zei het er juist al, naar ons beeld gemaakt, naar zijn beeld zijn wij gemaakt, dat dat verlangen misschien wel eens iets zegt van wie dat God is. Klein verhaaltje ertussen. Ons zien, ze zat er juist op mijn schoot, was een jaar en een half ongeveer, en ik ging buiten in de tuin de klimop afdoen. En ik had alles netjes op hoopjes gedaan en ik ging dat in zakken doen. Toen Sien zei, papa, ik ga helpen. Je hebt vast en zeker, als je zelf kinderen hebt, dat soort voorbeelden voor ogen. Want wat gebeurt er? Sien gaat met haar twee voeten in het midden van die hoop klimop staan, pakt daar één blaadje uit, doet dat in die zak en staat daar te blinken van, ik kan niet meer. Die hele hoop lag uiteen. Na de volgende hoop, daar gebeurt hetzelfde. Na de volgende hoop, daar gebeurt hetzelfde. Wat ik zelf op 5 minuten gedaan had, heeft nu misschien een half uur geduurd. Maar wat dat belangrijker was, was dat ik daar stond en dacht, oh, dat is plezant. Ik had Sien niet nodig om dat te doen. Integendeel, ik had het rapper zelf gedaan. Maar toen is er voor mij wel een stukje open gegaan van, ah, zou God ook zo naar mij kijken? Zou die ook blij zijn dat ik zijn klimophoopjes uiteen kom trappen in het idee dat ik iets keigoed aan het doen ben? Ik denk het eigenlijk wel. Ik denk het wel. Eerste gedachte. Verlangen naar een kind? Misschien leert ons dat wel eens iets over God. Tweede gedachte. Het loslaten van een kind. En dat is een parallel dat je 4 keren ziet. 4 verhalen die eigenlijk wel een beetje gruwelijk zijn. 4 verhalen waarin dat kind moet afgegeven worden. Nu, wij zitten in een cultuur waarin mijn kind nogal belangrijk is. En in Antwerpen, maar ik denk ook wel in heel wat andere delen van Vlaanderen, hangen we er nogal eens graag aan vast, mijn kind, schoonkind. In mijn geval is dat ook wel echt waar, maar zwart. Maar dat is wel zoiets. Wij zijn daar heel bezittelijk in. En ik heb al heel wat mensen horen zeggen, goh, ik vind het allemaal niet zo belangrijk. Ze mogen van mij alles afpakken, maar mijn kinderen, als ze daaraan komen, dan. Hè. Dat is zo onze natuur. Wij zijn heel bezittelijk naar onze kinderen toe. En ik heb zo de indruk, als ik die 4 verhalen lees, dat daar toch een komma achter moet. Daar is een kanttekening bij te maken. 4 keren zie je dat God precies zegt, eigenlijk van mij. Eigenlijk van mij. Ik had het erover laatst met Rijn over. En Rijn is pedagoog van opleiding. En die vertelde... Nee, dat is eigenlijk niet waar. Die heeft dat al veel langer geleden verteld. De eerste 3 jaar van het leven van een kind zijn ontzettend belangrijk. Die daarna niet meer... Nee, dat is niet. De eerste 3 jaar zijn echt heel belangrijk voor de hechting van een kind. Het is daar waar een heel groot stuk van de persoonlijkheid van een mens gevormd wordt. Als het... Daar wordt de basis gelegd voor vertrouwen in andere mensen, voor vertrouwen in uzelf. Als het daar misloopt, zijn er heel vaak problemen achteraf. En ik vind dat zo treffend, dat zowel bij Mozes als bij Samuel, dat die de eerste jaren van hun leven nog bij hun moeder zijn. En ik denk ook wel dat we daar iets uit kunnen leren. Ik denk dat God ook wel weet dat dat belangrijk is. En dat we heel knuffelig moeten zijn met onze kinderen. En dat we er echt voor mogen zorgen. Maar ik denk wel dat we eens goed moeten nadenken over waarom staan toch al die verhalen erin waar die kinderen losgelaten moeten worden. Ik ben overtuigd dat we eigenlijk niet vroeg genoeg kunnen beginnen met ons klaar te maken daarvoor. Alles wat ik tot nu toe gezegd heb, moet je van mij vergeten. Ik ga proberen om het samen te vatten in één idee. Ja. We gaan maar eentje terug. Ja, aan de richting terug. Ja, nog. Voilà, laat me staan. Het is goed. Allemaal goed. Het is namelijk een goed idee om in de Bijbel te gaan zoeken en dat had ik kunnen doen, hoe dat we ouder moeten zijn. Dan bedoel ik niet ouder qua leeftijd, maar ouder in de zin van vader of moeder. Dat zou een goed idee zijn, maar ik denk dat het minstens even belangrijk is in de andere richting. En toen ik erover aan het nadenken was, kwam ik tot de volgende quote. God leert ons niet alleen iets over het ouderschap leert ons iets over God. Je mag, denk ik, ook wel God vervangen door de Bijbel. De Bijbel leert ons niet alleen iets over het ouderschap leert ons iets over de Bijbel. Ik geloof dat een keer dat heel veel verhalen wel iets vertellen als je nog geen kinderen hebt. Maar als je kinderen krijgt, krijgen die precies een extra dimensie. Iedereen kent wel het gevoel dat je hebt als je kind valt. Ze belde mij 2 weken geleden van school, cynisch gevallen op haar hoofd. En die... Als vader dan... En ik denk dat iedereen dat wel enigszins herkent. Dat is iets heel emotioneel. En ik geloof dat als je als ouder in de Bijbel gaat lezen, dat je daar hele nieuwe dingen in vindt. Ik geloof dat wij... Ik heb een vader, was dat het thema? Ik heb een vader veel meer wilt zeggen als je zelf vader bent. En Frank was al goed voor... Dat geldt ook voor de moeders. Ik kan dat niet heel vaak zeggen, maar ik geloof dat dit iets is wat ik van God heb gekregen voor jullie. En ik wil afsluiten met een hele bekende tekst in de Bijbel. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Wie regelmatig in een kerk komt, kent deze tekst. Ik heb die al zo vaak gehoord dat die mij eigenlijk niet meer raakte. Tot ik aan het voorbereiden was en dacht, lees dat eens als vader. Lees eens als vader hoe ver dat God voor ons gegaan is. Ik heb u er juist gezegd, beeld u eens in dat we Marten in een mandje op de Schelde moeten zetten. Beeld u in dat we Marten over een paar jaar aan koning Filip moeten gaan afgeven. Dat is niet zo'n goede vergelijking, hè? Maar is wat. Beeld u eens in dat we Marten over een paar jaar in een abdij moeten gaan afzetten. Dat zijn maar heel kleine vergelijkingsjes. Beeld u dit eens in, wat God gedaan heeft, als vader. Zo'n liefde, dat hem zijn enige zoon... Ik heb er juist gezegd, je moet eens naar die tekst in Genesis kijken. Abraham, uw enige zoon, die wil ik hebben. Wel, zover is God wel gegaan. Daar waar dat hem bij Isaac nog gezegd heeft, ik zal een dier sturen, zelf is hem verder gegaan. En dat is wat ik vooral aan Jurgen en Sarah toewens. Dat is dat Marten u dichter bij God mag brengen. Dat je het allemaal beter mag begrijpen, omdat het niet meer alleen hier zit, maar omdat je het hier gaat verstaan. En ik zou jullie toebieden dat je God zijn vaderhart en zijn moederhart mocht leren kennen. Voor de anderen eigenlijk ook, maar even speciaal voor jullie. Amen.